Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga er maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou. Om je te inspireren, motiveren met tips en tricks, het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
Welkom bij Dementie in de Familie. Met dit keer als thema, het dapperste wat je kunt doen is...
Fijn dat je luistert naar deze podcastaflevering en welkom bij ons aan de keukentafel, want deze keer nemen we hem weer eventjes op aan de keukentafel, omdat dat planningtechnisch wat beter uitkomt en dat zul je misschien ook wel terug horen in de kwaliteit van de, niet van de inhoud van de podcast, maar misschien wat meer in de audio.
Nou, het is nog steeds een goede microfoon die we, ook leuk om te zeggen, dankzij donaties hebben kunnen kopen. Ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door alle mensen die gedoneerd hebben. En deze microfoon is daar een mooi voorbeeld van. We beginnen altijd met de dementie van het moment van de week. En we hebben deze week altijd weer eigenlijk geen bezoek gebracht aan onze geliefde met dementie. Maar ik was wel een weekendje bij mijn ouders. En mijn vader belt altijd zijn ouders op zondagavond. En hij kwam beneden en ik kon merken dat er iets was wat anders was. Mijn vader heeft al jarenlang een moeder die last heeft van haar korte termijn geheugen. Maar in de afgelopen maanden eigenlijk gaat mijn opa ook heel hard achteruit. En we beginnen nu heel duidelijk te merken hoe sterk dat eigenlijk achteruit gaat. Ik zal het even kort vertellen, maar waar het op neerkwam is dat mijn vader mijn opa vroeg, nou, hebben jullie nog wat leuks gedaan vandaag? En dat zei, nee, het was een hele rustige dag. En dat daadwerkelijk mijn oma kon vertellen dat ze waren opgehaald door mijn neefje en dat ze daar een hele fijne tijd hadden gehad. En mijn vader was best wel een beetje ontgoocheld, want mijn opa was altijd degene die dit soort dingen wist. En mijn oma, die wist nooit dit soort dingen meer. Die zei dan, nee, we zijn nergens geweest of we hebben geen bezoek gehad. En toen vertelde mijn vader het aan mijn moeder en die zei ook, nou, wat gek. En dat is eigenlijk zo'n moment van ongeloof wat ik dan... Ja, ik bekijk dat toch met andere ogen. Ook door de ervaring die wij al hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Dat je weet dat dit onderdeel is van het proces. Maar die ontgoocheling en de, maar hoe kan dit? En hoe weet je nou nog, nou niet per se wat waar is, want je denkt niet dat iemand liegt, maar je kunt eigenlijk niet meer zo goed vertrouwen op de informatie die je krijgt. En dat was weer een nieuwe fase ook in deze reis met dementie in de familie. Ja, het maakt ook dat je denkt, oh, het gaat echt snel achteruit nu. Ja, dat is altijd wel weer even confronterend.
Ja, en deze keer gaan we het hebben over het meest dappere wat je ooit kan doen. En dat gaat met name over jou als mantelzorger die staat om je geliefde met dementie. Want als je ermee te maken hebt en je staat om die geliefde heen en je hebt 24/7 dienst of minder dan 24/7 dienst, maar je hebt dienst in dit stuk en misschien is dienst, dat bedoel ik niet negatief, maar je hebt die zorg. En die zorg die zit natuurlijk op zoveel vlakken, praktisch, emotioneel, dan kan het best wel eens moeilijk zijn en eenzaam zijn. En zeker, dat merken wij ook in de reacties die we krijgen op deze podcast en mailtjes van mensen, is dat dat ook een thema is wat heel erg naar voren komt. Dat mensen het best zich zo af en toe eenzaam voelen in dat hele proces. Omdat, ja, niet altijd gewoon goed duidelijk is wat dit nou precies betekent als je partner of een ouder waar jij als kind dan voor zorgt, deze vorm van, ja, deze hersenziekte heeft. En wat dat dan betekent. En dat je dan best eenzaam en alleen kan voelen. En ja, dat het ook best wel gecompliceerd en ingewikkeld is. Dat maakt het niet altijd even makkelijk voor jou. En daar zijn we ons terdege bewust van. En daarom leek het ons goed om in deze podcast het eens daarover te hebben. En we hebben het natuurlijk daar wel vaker over. Maar vooral ook over wat kun je nou doen op een moment dat je je zo voelt of dat je ervaart dat je best wel alleen en eenzaam in dit proces staat. Wat zijn dan stappen die je kan zetten om te zorgen dat het toch te dragen is voor je en draaglijk blijft? Hoe ingewikkeld het soms ook is. En daarom delen we graag 7 inzichten die wij hebben opgedaan in de afgelopen jaren met dementie en de mantelzorg die we daar omheen hebben. En we hopen natuurlijk van harte dat deze 7 of een van deze 7 jou gaat helpen. Ook op die momenten waar je het eventjes niet meer ziet zitten. En die zijn er best wel regelmatig. Daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Dat je denkt, oh nee, ik wil dit gewoon niet. Waarom is dit op mijn pad gekomen? Of zeker ook als je een geliefde hebt met dementie en dat is je partner, dan is dat heel ingewikkeld. Of kan dat heel ingewikkeld zijn. En kan het soms ook best wel moeilijk zijn om alleen, ja, ondanks dat je nog samen bent, kan je je best wel alleen voelen. Dus al met al, ja, denk ik 7 hele waardevolle inzichten die we graag met je delen. Om te zorgen dat jij ook deze reis die je aan het maken bent in dit proces, dat je daar beter doorheen komt. Ik weet niet of dat het goede woord is.
Nou, dat er in ieder geval aandacht is voor je mentale gezondheid als mantelzorger. En de aanleiding voor deze podcast was dat ik een van de grootste bestsellers van de afgelopen jaren doorbladerde en daarna ook de film ervan zag. Nou, dan zul je denken, oh, dat is echt vast een heel diep, ingewikkeld boek over mentale gezondheid. Nee, het was De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard van Charlie McKenzie. En Charlie McKenzie heeft een boek geschreven waarin hij de reis uitlegt van een jongetje wat graag naar huis wil en op zijn weg een mol, een vos en een paard tegenkomt die langzaam zijn huis worden, of zijn thuis worden. En in het boek was een van de vragen: wat is het dapperste wat je ooit gedaan hebt? En het dapperste wat iemand ooit gedaan had, volgens mij uit mijn hoofd het paard, was hulp vragen. En later keek ik een documentaire over Charlie McKenzie. Ik duik dan ook overal in en dan zie ik het voorbij komen en denk ik, oh leuk, vind ik interessant. En Charlie vertelde ook dat het stuk mentale gezondheid en het echt vertellen, ik worstel ergens mee. En als mantelzorger worstel je wel vaker ergens mee. Dat nog steeds best wel een taboe is. Maar ook echt niet makkelijk is om te doen. Aangeven dat je ergens mee worstelt, dat je het lastig hebt. Want de mantelzorg voor jouw geliefde met dementie kan ook wel eens voelen alsof je vast zit in een donkere tunnel. En dat lichtje, wat iedereen dan zegt, zoek naar het licht aan het eind van de tunnel. Ja, dat kun je soms echt niet bedenken. Behalve met de duistere gedachte, ik wou dat mijn geliefde er niet meer was. Dan was het afgelopen. Wat ook best wel een heftige gedachte kan zijn, waardoor je je weer extra schuldig voelt over het feit dat je überhaupt worstelt. Want deze persoon is er misschien ook altijd voor jou geweest. Het is in ieder geval niet voor niets, zoals wij zeggen, een emotionele rollercoaster. En door open te zijn over wat er bij jou aan de hand is, kun je, ja, dat dappere hulp vragen, kun je gaan doen. En dat kan het niet oplossen. Je problemen gaan niet ineens weg. Maar iedereen voelt zich net een beetje lichter als hij weet dat hij niet alleen is. Dus laten we beginnen met de allereerste manier waarop jij jouw eigen dappere stap kan zetten om hulp te vragen. En dat is zoeken naar een vertrouwd persoon. Iemand, dat kan gewoon letterlijk de buurman of een vriend of een ander familielid zijn, waarvan je het gevoel hebt, hé, die begrijpt mij.
Ja, en dat is best wel belangrijk om dat te hebben. Ik weet dat mijn moeder heeft een vriendin met wie ze alles deelt. Dus ook al deze dingen als het gaat om de dementie van haar dochter, van haar man. En dat is voor haar heel erg fijn om dat te hebben, omdat dat de plek is waar ze in ieder geval altijd haarzelf kan zijn en haar verhaal kan delen. Want dat vindt ze best wel ingewikkeld als mensen natuurlijk vragen aan haar, hoe is het nu met je? En zeker in de periode dat mijn vader nog thuis woonde, was dat best wel moeilijk om dan uit te leggen van, ja, hoe is het nu met me eigenlijk? Omdat ze het vaak zelf eigenlijk ook niet echt wist, omdat daar geen ruimte en tijd voor was.
Als mensen het al aan je vragen, hè? Want ze vragen meestal naar je geliefde. Hoe is het met je man?
Meestal wel, inderdaad. En daarom is dat zo belangrijk om wel iemand om je heen te hebben die 100% voor je er is. Het mooiste is natuurlijk als dat ook iemand is die echt begrijpt waar je doorheen gaat. Maar als dat niet is, zorg dan dat je een vriend of een vriendin hebt, de buurman of wie dan ook. Of misschien zit je wel bij een kerk of een geloofsgemeenschap. Dat je daar zeg maar iemand vindt met wie je dat vertrouwde gesprek kan aangaan.
Nou, of op de sportschool.
Of op de sportschool, maakt niet uit, hè.
Uit je badmintonteam, dat kan
whatever,
allemaal, hè.
Zeg maar. Ja, dus waar dat ook is. En ik weet nog wel dat ik ook wel tegen anderen heb gezegd die ook hiermee te maken hebben. Als je wilt bellen of een keer wilt sparren, van harte uitgenodigd. Het is niet altijd makkelijk. Durf zeg maar dat te vragen. Ik denk dat dat een belangrijke is.
Ja, maar begin dan inderdaad echt bij iemand die je vertrouwt. Het is heel makkelijk om je niet serieus genomen te voelen door mensen. Of mensen dat het idee hebben dat mensen toch niet snappen. Ja. Maar als jij echt iemand zoekt die jij vertrouwt en waarbij je echt dat kleine stukje van jezelf wat je met niemand deelt zou kunnen delen, dan is dat echt al een hele belangrijke eerste stap die je kunt zetten.
Ja, dat is een hele goeie. Want ik zit ook te bedenken, ik weet nog van mijn moeder dat vaak natuurlijk ook, ze heeft natuurlijk deze vriendin die echt helemaal 100% er voor haar is. Maar ze heeft natuurlijk ook andere vrienden die dan ook natuurlijk ook mijn vader wel kende of dan wel eens op visite waren. En dan zeiden, ja, het valt eigenlijk ook best wel mee eigenlijk. Hè? Hij doet het nog best wel goed. Weet je, ja, en dat is natuurlijk dan niet de hulp die je nodig hebt. Omdat iemand niet begrijpt als zij straks weer de deur uitgaan, dat zij wel gewoon die 24/7 zorg heeft. En dan met iemand die natuurlijk ook in zijn gedrag elke keer weer verandert. Dus ik denk een hele mooie toevoeging. Zorg echt voor iemand die je vertrouwt, waar je 100% veilig bent. En waarvan je zeker weet dat niets te gek is wat je deelt.
Om te zorgen dat je dit ook daadwerkelijk gaat doen, kan het soms helpen om hier ook echt tijd voor in te plannen. Of in ieder geval tijd voor te maken. Maak regelmatig tijd voor iemand om te praten over überhaupt de zorgtaken die je nu draagt. Dat kan met dezelfde persoon zijn. Zorg dat er op het moment dat jouw geliefde bijvoorbeeld nog thuis woont, als hij of zij in bed ligt, dat je even een momentje kunt pakken om dat te doen. Of als hij naar de dagopvang is bijvoorbeeld, of op een ander moment. Het is niet zo dat omdat jouw geliefde nog thuis zit, dat jij die hulp niet, dat je daar geen tijd voor in kan plannen. Dus maak het belangrijk genoeg om desnoods in je agenda te zetten, elke dinsdag ga ik iemand even een berichtje sturen of bellen om even te delen hoe het met me gaat. Of als je die vertrouwde persoon hebt, spreek dan ook met deze persoon af op welke manier of hoe vaak of op welke dag je het hierover kunt hebben. Want stel dat je een therapeut hebt, en daar komen we strakjes nog op professionele hulp. Kijk, daar plan je wel een afspraak mee in. En daar ga je dan, je doet wat je kan om daar naartoe te gaan. Maar juist het niet-professionele, ongeorganiseerde manier van hulp vragen, kun je jezelf in al die zorgtaken die je hebt heel snel van denken, oh nou ja, weet je, kom nu gewoon niet eruit, ik doe het morgen wel. Of strakjes. En strakjes en morgen zijn ook weer gevuld met nieuwe taken, nieuwe uitdagingen, nieuwe momenten waarop je denkt, oh, wat gebeurt er nu? En als jij deze tijd voor jezelf maakt en je er deze tijd ook gunt, want daar gaat het ook heel erg om, jouw eigen behoefte aan een luisterend oor en je gevoelens delen ook serieus genoeg nemen om er prioriteit aan te geven, ja, dan wordt het makkelijker. En dan is de kans dat het gebeurt groter dan wanneer je zegt, ik doe het later wel.
Nummer 3 gaat over schrijf dingen op. En dit is ook een hele, dit kan een hele helpende zijn, omdat als je in die dagelijkse praktijk zit van die mantelzorg en het regelen en het doen en alle kleine dingetjes bij elkaar, dan kan je hoofd zo enorm vol raken. Ik weet ook wel dat mijn moeder ook vaak zei, zeg maar van, ja, weet je wat het is, weet je, zo extra hulp erbij als thuiszorg en dat soort dingen is wel fijn, maar al die kleine dingetjes in mijn hoofd, ja, die kan ik niet uitbesteden. En dat maakt het soms zo druk en ingewikkeld en dat ik zo moe ben. En ik denk dat dat ook helpt, ik merk het in ieder geval ook bij mezelf, ook in mijn dagelijks leven, dus niet alleen in het mantelzorgen, op het moment dat ik vol ben in mijn hoofd of dat er veel speelt, dan helpt het me om het letterlijk aan het papier toe te vertrouwen. En op het moment dat ik dat doe, dan lijkt het wel of het uit mijn hoofd is en even op een externe plek is. En ja, dat kan natuurlijk heel waardevol zijn om dat te doen. Ook hierin is natuurlijk weer, neem je tijd ervoor. Dat is nou eigenlijk met al deze punten, neem jezelf ook serieus. Je bent al zoveel tijd aan het besteden om jezelf weg te cijferen. Dus neem ook even het momentje voor jezelf. Dat kan zijn dat als je geliefde op een gegeven moment op bed ligt en jij gaat later naar bed, dat je dan even dat neemt en niet even voor de tv gaat zitten om dat dan dat even zeg maar als afleiding te hebben, maar juist dan even dat opschrijft. Of juist aan het begin van de dag, of misschien ergens tussendoor, of nou ja, wat het ook is. Er is echt altijd wel een momentje te vinden, maar maak er een ritueel van. Ik denk dat dat ook gewoon goed is om letterlijk de dag van je af te schrijven of even de dingen uit je hoofd te schrijven, zodat je rustig kan gaan slapen en dat helpt je. En tegelijkertijd het mooie daarvan ook weer is dat het ook als je dat in een mooi schrift doet, dat het ook weer een monument is waar je nog eens een keertje kan doorbladeren door de tijd heen en ook je eigen proces weer een beetje kan zien. Dus het kan soms ook helend en helpend zijn om op die manier je eigen mantelzorgreis te documenteren. Maar het allerbelangrijkste is vooral schrijf het op, zodat het uit jouw systeem, uit jouw hoofd is en jij de rust mag ervaren om vervolgens weer met volle energie weer die zorg te kunnen leveren.
En dit is met name een hele belangrijke wanneer je bijvoorbeeld het gevoel hebt, Annemiek en Pieter, helemaal leuk dat ik met iemand moet praten die ik vertrouw, maar ja, ik voel me zo alleen dat er op dit moment echt niemand lijkt te zijn bij wie ik dit verhaal kwijt kan. Het papier is geduldig en het papier vertelt niets door. Dus al durf je het nog niet aan om je gevoelens of je gedachten met iemand te delen, begin dan gewoon met het opschrijven ervan. Omdat dat al een hele mooie eerste stap kan zijn. Of voor jezelf überhaupt om het uit jezelf te halen, maar daarmee ook toe te geven, ja, ik voel me zo. Ik heb hier last van. Ik worstel hiermee. En kijk, het verandert de situatie niet. Alleen het kan jou van binnen wel veranderen. Doordat er iedere keer weer kleine shifts plaatsvinden in bewustwordingen die je krijgt doordat je het opschrijft. En ja, er zijn een aantal punten waar we straks nog op in zullen gaan, die ook het schrijven makkelijker maken. Of ook maken dat je dit ook echt als een mooi naslagwerk straks hebt. En niet alleen maar als een boek vol beklagingen over hoe je je voelt. Maar nee. Zelfs al zou het dat zijn,
dan is dat ook
dan goed. Is dat ook prima. En je hoeft het ook niet te bewaren. Hè? Steek het mijn part aan het eind van het jaar in brand. Of gooi het door de papierversnipperaar. Je hoeft het niet te houden. Nee. Alleen het is in ieder geval een manier om het zelf ook even kwijt te raken.
Zeker. En dat is ook wel een mooie, want dat kan ook een mooi ritueel zijn. Dat je dat hebt opgeschreven en als het boekje vol is, dat je letterlijk het gewoon verbrand om dan het weer achter je te laten. Dus waardevol.
De vierde die we je graag willen meegeven is ook geen nieuwe. We hebben het er vaker over. Maar er zijn andere mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. En die kun je bijvoorbeeld vinden bij een Alzheimer café of een soortgelijke groep, omdat er ook verschillende andere initiatieven kunnen zijn in de plaats of regio waar je woont. Mocht je nou zeggen, ja, ik ben al blij dat ik überhaupt de deur uit kom om boodschap te doen, ik kan nergens heen, dan is het internet wat dat betreft ook echt een hele mooie uitkomst. Het is zo fijn dat het internet ons de mogelijkheid geeft om te connecten met mensen die we nog nooit gezien hebben en die we nog niet kennen. En weet dat er zowel via dementie.nl als ook op andere plekken online groepen zijn waar je dit verhaal kwijt kan.
En een ander die je ook echt kan gebruiken, en doe dat ook echt, zeker in het moment dat je je daarin eenzaam voelt of niet iemand anders kan gebruiken, kan bereiken in je vertrouwelijke sfeer, dat is de dementielijn. En het mooie is, we hebben de dementielijn in Nederland. Die kun je bellen op 0800 50 88, dus 0800 50 88. Maar in Vlaanderen hebben ze er ook een. Dus voor onze Vlaamse luisteraars wil ik zeggen, maak daar zeker ook gebruik van. Dan bel je met 0800 15 225, dus 0800 15 225. En deze mensen zitten voor je klaar om gewoon ook naar je te luisteren. Mijn moeder heeft hem ook al eens een keertje gebeld. En dat was heel fijn. Iemand die gewoon een luisterend oor heeft, maar ook natuurlijk vanuit de expertise en kennis die ze natuurlijk in deze platformen hebben, kunnen ze je ook heel goed te woord staan. Maar soms is alleen even dat luisteren al voldoende.
Ja, dat brengt bij mij nummer 5. En dat is sowieso praat met professionals. Zoek hulp bij professionals, zoals een therapeut of iemand die er is voor mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werkers. Deze mensen kunnen jou helpen om zowel aan de ene kant praktische tips te krijgen over hoe je daarmee om kan gaan, maar aan de andere kant ook jouw eigen emoties beter te begrijpen. Want zoals ik net al zei, alle type emoties kunnen voorbij komen. Schuldgevoel, verdriet, rouw, je geliefde, hopen dat je geliefde snel gaat, zodat je er geen last meer van hebt. Dat zijn allemaal dingen die heel intens zijn, heel heftig. En die ook heel goed met een professional besproken kunnen worden. Jij hebt dat ook gedaan, Pieter. Een hele fijne therapeut gezocht. En ik las vandaag nog een reactie in een mailtje van iemand die zei... Oh, de therapeut van Pieter, dat klinkt wel echt als een hele fijne persoon. Dat is voor jou ook altijd geweest.
Zeker, inderdaad. En ik denk dat eigenlijk voor iedereen die hiermee te maken heeft... als je echt staat om die geliefde, zoek die therapeut ook op. Omdat zeker als je geliefde ook je levenspartner is... ja. Bedenk gewoon heel erg goed dat er zo enorm veel dingen veranderen. Je hebt die zorg, je neemt afscheid. De relatie die je hebt is niet meer wordt niet meer de gelijkwaardige relatie. Die verandert heel erg. Dus dat betekent ook dat de identiteit van die relatie verandert. En ik weet nogal dat ik, denk ik, bijna een jaar met mijn moeder ben bezig geweest, zeg maar, om haar zover te krijgen om die stap te zetten. Uiteindelijk is het natuurlijk iedereen's keuze en proces. Je moet er natuurlijk aan toe zijn. Maar ik gun je gewoon, doe dat, zeg maar. Zet even je ego aan de kant en alles wat je tegenhoudt.
Of de vooroordelen die je hebt over dit soort dingen.
Whatever, ja. Zeg maar. Maar zoek iemand op met wie je dit kan delen. Omdat er op zoveel levels dingen veranderen. En dat geldt ook voor kinderen die om een ouder staan met dementie. Dat heb ik zelf gemerkt. Je wordt geconfronteerd met oude familiesystemen, met oude trauma's en pijn. En daarnaast verandert ook de relatie, in dit geval met mijn vader, met mijn zus... Je bent geen robot. Je bent gewoon een mens met emoties. Dus dat betekent gewoon dat het jou ook gewoon raakt. En nog steeds vandaag de dag, nog steeds... Af en toe lees ik weer eens wat in het dossier van mijn vader of van mijn zus. Dat je denkt van, dat raakt gewoon echt. Dat echt een steek in je hart, zeg maar. Omdat het zo onmenselijk voelt of zo niet voelt als de zus die het was, zeg maar. En had kunnen zijn. Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus alsjeblieft, zoek dat op. Ja, daar is nergens voor om te schamen. Ook dit is, denk ik, wat ook dat paard bedoelt over dat hulpvragen. En soms is dat misschien wel de beste weg naar overleven. Is misschien, dat bedoel ik niet negatief, maar ook gewoon hier goed mee om kunnen gaan op zoveel levels. Want daarom hebben we deze podcast natuurlijk ook, dat we zeggen, het is natuurlijk die emotionele rollercoaster. Omdat het op zoveel niveaus wordt het geraakt. Het raakt op zoveel diepe niveaus en de rollen die je met jouw geliefde hebt. Dus ik kan alleen maar zeggen, ga dat gewoon doen. En zeker ook de combinatie van deze dingen. Dus het is niet, ik denk zeg maar dat het een, al pak je er één, fantastisch. Ja. Maar bedenk ook dat het een combinatie is. En ik denk ook dat dingen ook weer daarbij kunnen helpen. Dus we hadden natuurlijk bij nummer 3 hadden we het over schrijf dingen op, hè, over dat boekje. Dat kan ook helpen als je het lastig vindt om de woorden aan te geven of dat uit te spreken. Je kan dat bijvoorbeeld gebruiken om dat bijvoorbeeld weer te bespreken met die vertrouwde persoon. Of letterlijk in een brief te schrijven naar die vertrouwde persoon. Waardoor die misschien een brief kan terugschrijven en je een briefwisseling hebt. Ja, we doen dat vandaag de dag helaas te weinig. Maar dat kan ook in een e-mailvorm. Maar dat opschrijven kan dan ook weer helpen om dat weer helder te krijgen met die professional. En ook van daaruit weer dingen op te schrijven. En zo kunnen ook verschillende elementen elkaar versterken en jou helpen, want daar gaat het uiteindelijk om.
En je kunt natuurlijk ook een brief schrijven naar jouw geliefde. Ook al zou deze persoon hem nooit meer kunnen lezen of begrijpen, de persoon die vroeger was en die vroeger voor jou was, in jouw hoofd en leven en in jouw hart, is die er ook nog. En dat kan ook het heftige zijn, dat je deze persoon zo mist. Dat je zo mist wat je samen had, wat toen zo goed was en wat dan nu niet meer is. Dus ook dat kun je doen.
Zeker. En ik denk dat als je dat doet en je hebt de durf, lees hem dan ook voor. Want ik geloof erin, hoe meer ik erover lees en hoe meer ik het ook zelf ervaar, er is een onderbewuste wat we niet zien, maar het is er wel, zeg maar. Dus ook die geliefde kan nog dingen voelen, ervaren of horen, waarvan wij eigenlijk nu zeggen, ja, dat is gewoon niet meer zo. En je weet nooit, zeg maar, wat voor bijzonder moment dat kan opleveren. Hou je er niet aan vast, maar bedenk dus ook goed dat je daarmee ook eer doet aan jouw geliefde door dat uit te spreken en hem of haar dus ook nog steeds serieus neemt in dit hele proces.
Ja, en dat brengt me bij nummer 6. Blijf altijd eerlijk over die gevoelens. Eerlijk vertellen over wat je voelt en waar je mee worstelt is een van de moeilijkste dingen om te doen. Ik merk dat zelf soms wel eens als ik het wil vertellen tegen Pieter, dat ik denk, ja, kan ik dit wel vertellen? Is dat niet gek? Of terwijl ik echt een heel open boek ben en over het algemeen makkelijk over mijn gevoel praat, is het nog steeds een van de lastigste dingen voor heel veel mensen om te doen. Ook in die documentaire van Charlie McAsee vertelde hij over een gesprek wat hij had met een vriend over de dapperste dingen die ze ooit hadden gedaan. En die vriend zei, ja, ik heb in de bergen geklommen. En Charlie zei, voor mij was het echt hulp vragen toen ik worstelde. En beide is dapper op een ander niveau. Maar ja, jij voelt je waarschijnlijk al alsof je elke dag een moeilijke berg aan het beklimmen zijn. Omdat je elke dag weer opnieuw moet beginnen aan die dag. Elke dag weer moet omgaan met je eigen ongemak, je eigen emoties, maar ook met jouw geliefde. Dus wanneer je anderen eerlijk kunt vertellen over die angsten, over die zorgen, over de frustraties en de irritaties die je ook gewoon hebt, want dat hoort er ook gewoon bij, vertelt over hoe je je voelt en ook eerlijk vertelt wat die zorg nou eigenlijk is die je verleent. Want ja, mantelzorgen, je kunt ook heel makkelijk denken, oh ja, je doet af en toe boodschappen voor iemand of maar dat kan zoveel verder gaan dan dat. En als iemand niet echt begrijpt wat die zorg die jij draagt, die je elke dag draagt, nou eigenlijk inhoudt, ja, dan kan het ook lastiger zijn om het te begrijpen. Dus het kan anderen ook helpen om jou beter te begrijpen en te ondersteunen als ze weten wat het nou precies inhoudt waar jij elke dag tegenaan loopt.
Ja, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke is die je zegt. Want ik heb dat bij mijn moeder gezien. Die vond dat vaak ook lastig om echt uit te leggen, maar ook, ik denk niet dat het schaamte was, maar ook gewoon, ja, anderen er niet mee willen lastigvallen. Weet je, het is ook een beetje die generatie, in ieder geval van mijn ouders, zullen we maar zeggen, die naoorlogse generatie van, ja, niet lullen, maar poetsen. Ik denk dat het voor mijn moeder ook makkelijker was geweest als, als ze wel eerlijk was geweest naar anderen toe, ook in de momenten dat ze het lastig vond, om echt te vertellen wat het inhoudt en wat het bezighoudt. En ook hulp te vragen. Dus ook soms kan dat praktisch zijn van, wil je even boodschappen voor me doen? Of zou je dit een keertje voor me willen doen? Of zou je een keer me willen helpen om mijn bed op te maken? Ik noem maar wat. Dat zou ook al een hele hoop schelen, denk ik, in dat stuk. Dus durf daar ook gewoon eerlijk over te zijn. Het leven is helaas gewoon aan de ene kant supermooi. En aan de andere kant hebben we gewoon ook met deze pijn te maken. Wees daar ook gewoon eerlijk over. En ik denk ook heel belangrijk is schrik niet van de gedachten die je kan hebben. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Ik weet ook wel dat wij ook wel eens erover hebben gehad van, ja, stel dat mijn vader, het zou ook fijn zijn dat mijn vader komt te overlijden. Niet omdat we hem willen missen, maar ook omdat we weten van, nou ja, voor hem, voor ons, de onmenselijkheid, het ongemak, al die dingen.
Alles wat er nog gaat komen aan wat nog veel heftiger is dan waar die nu in zit.
Dat denken we, zeg maar zeggen. Ja. Dat weten we nog niet helemaal. Maar
voor ons dan misschien om
precies
te zien.
Precies, en dat is ook gewoon. En dat je soms ook al boos kan zijn. Hè? Dat je kan denken van, ja, weet je, we zijn zoveel jaar samen. Nou flik je me dit. Hè? Lekker dan, weet je. En ook dat is terecht. Want dat is allemaal wezenlijk en waar. En als je dat gaat ontkennen, ik kan je letterlijk ziek worden, denk ik gewoon. Dus ik denk dat het gewoon ook goed is om dat te doen. En soms kan het ook wel gewoon eens helpen om, ja, je frustratie gewoon echt letterlijk te uiten. In de zin van, loop even de wind in, schreeuw het gewoon eventjes uit. Of niet waar je geliefde bij is, want dan wordt dat wat ingewikkeld. Maar pak een poolnoedel, vind ik ook altijd een hele goeie. Ja. Dat zijn van die noedels, weet je, die doe je onder je armen.
Van die plastic schuimrubberen.
Ja, die kun je kopen bij de Action of waar dan ook, of de Blokker of weet ik veel wat. Van die dingen kosten geen drol. En het fijne van die dingen is bijvoorbeeld, is dat je gewoon echt letterlijk gewoon eens even flink tegen een muur aan kan meppen of wat dan ook. Het maakt een takkengeluid, niet normaal. Maar er gaat niks kapot. En daarbij, het helpt jou om even je frustraties los te laten. Ook zo belangrijk om naast die mentale ook voor die fysieke ontlading te zorgen. En ja, schrik soms ook niet wat daaruit komt. En huil ook af en toe is lekker. Huil gewoon eens. Laat het gewoon eens lopen.
Jij hebt daar bijvoorbeeld een janklijst voor.
Ja, ik heb op Spotify een janklijst. Ja, dat klopt inderdaad. Dat zijn liedjes die me altijd raken. Die altijd, Oceaan van Raccoon, dat is zo'n nummer. Ja, ik moet dan altijd aan mijn zus denken. Gewoon dat, ik weet niet, dat, dat kan gewoon helpen om je, als je dat voelt, maar het komt er niet uit, kan dat, mij helpt dat om die tranen los te maken. En dan ga ik altijd even boven in mijn eigen space zitten, met die lijst op, koptelefoon op, en dan komt het. En dan is dat heerlijk, want dat geeft gewoon ontlading aan ja, de pijn, de frustratie, het verdriet, de wanhoop, alles wat je kan voelen, dat doet dat. Dus muziek, superkrachtig, dus maak daar ook gebruik van. En als het voor jou Rammstein is met weet ik veel wat, of het is Vivaldi met de vierjaargetijden, whatever, zullen we zeggen, jou
whatever
helpt.
Works, yeah.
Dat maakt niet uit, dat is het belangrijk.
Nou, ik vind het wel mooi dat we het hebben over huilen, want ook tranen kunnen heel, daar zit ook een taboe op, hè, huilen. Sommige mensen kunnen het heel makkelijk. Sommige mensen kunnen het helemaal niet makkelijk.
Zeker niet.
Ook in dat diepe psychologische boek wat de aanleiding was voor deze podcast, wordt de kracht en het belang van huilen en van tranen als onderdeel van wie je bent eigenlijk gewoon. En het niet wegstoppen van wie je bent en wat je voelt benoemd. Dus dat is ook...
Ja, het is heel raar. Hè? We hebben natuurlijk altijd geleerd met elkaar van groot zijn, niet huilen.
Ja.
Hè? Stel je niet aan, dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk heel erg raar, want daarmee onderdruk je gewoon je menselijke emoties, zullen we zeggen. Dus dan ben je dus aan het onderdrukken wat op dat moment wezenlijk en waar is. Ja, en daar worden we natuurlijk geen beter mens van met elkaar. Dus
het absoluut is veel stoerder om je kwetsbaarheid te laten zien dan om niet te huilen en je te doen en heel stoer te doen.
Ja, en ik denk ook gewoon, weet je, het hoort er ook gewoon bij. Dus ook als het je overkomt, laat het gewoon gaan. Want er moeten gewoon dingen eruit.
Ja.
Dus ook in de omgeving of als je in een... Het kan op de meest rare plekken kan het soms ook ontstaan. Het kan soms in de supermarkt zijn. Maar laat het gewoon gebeuren. Gewoon. Er is niks mis met je. Het mag er gewoon zijn. Sterker nog, ik denk dat het er moet zijn. Het moet er gewoon uit. Het is je lichaam die een signaal geeft dat hij iets los moet laten of dat hij iets kwijt moet. En dit is ook een vorm daarvan. Dus alsjeblieft, ook als je uit die generaties komt waar ik ook uit kom en alles wat daarvoor zit, hebben we dat natuurlijk gewoon niet geleerd om dat te doen. En vandaag de dag is dat nog steeds eigenlijk wel zo. Zie ik ook wel eens in opvoedingen terug. Eigenlijk super slecht. Als ik er toch even een oordeel over mag geven. Of niet verstandig, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat kan altijd beter. Wat ook heel belangrijk is in al deze dingen, is het natuurlijk mooi om te zeggen, oh, het is belangrijk om te praten over wat er niet goed gaat. Wat dat wel doet, is de zwarte bril die je draagt alleen maar verstevigen. Het wordt er soms ook gewoon nog heftiger, nog erger, nog zwarter van. Terwijl dat is niet het enige wat er is.
Nee.
Het is heel belangrijk om ook af en toe die roze bril eens op te zetten en een lijstje te maken van positieve momenten die je nog steeds meemaakt met jouw geliefde. En ja, dat zijn niet meer de grootste, meeslepende dingen van vroeger. Het kunnen hele mooie, juist kleine en liefdevolle momentjes zijn, waardoor je toch weer even die connectie voelt, waardoor je toch elkaar eventjes in de ogen kijkt en je, ja, het voelt alsof het ooit was bijvoorbeeld. En die positieve momenten, die moet je blijven zoeken. Zeker in het overweldigende geweld wat mantelzorg kan zijn. Ja, zoek ze. En ook die mag je delen met anderen. Deel het ook. Ook al zullen mensen misschien niet de grootheid voor jou ervan begrijpen. Maar deel ook die met anderen. En vertel waarom ze je blijdschap of voldoening geven. Want ja, het is gewoon enorm belangrijk om niet alleen af en toe flink de zwarte bril op te hebben, maar ook die roze bril zeker niet te vergeten. En dat was dus ook de laatste, zevende tip die ik voor je had. Zoek naar positieve momenten.
Nou, ik heb al een mooi voorbeeld ervan. Mijn moeder die appte me gisteren, omdat ze had geluisterd naar de 30ste podcast. En dan zei ze het dus even over die roze bril en die momentjes die zo belangrijk zijn en hoe waardevol het kan zijn. Ze zegt, ik was vanmiddag even bij papa. Toen ik binnenkwam was hij in een gesprek. Keek naar me dat ik even moest wachten, pakte mijn hand en zei, dit is mijn vrouw. En wat ik eruit begreep, dat hij zich verontschuldigde om met me mee te gaan.
Ah.
Nou kijk, dit zijn natuurlijk die momenten die er dus ook zijn. Wat jij ook aangeeft is, ik hou heel erg van balans. Er zit altijd dualiteit. Hè? Er is altijd dag, nacht, ebvloed. Maar ook hierin is dat, dus de pijn is er, de moeilijkheid is er, maar er zijn ook heel veel mooie momenten. En die mooie momenten kunnen in het verleden liggen, maar die kunnen ook dus in dit soort elementjes liggen waar iemand gewoon zegt van, hey, dit is mijn vrouw.
Mega herkenning. Identiteitsbevestiging.
Ja, absoluut, weet je. En erkenning van,
wij zijn er nog samen.
Ja, precies, weet je. En dat is natuurlijk ook mooi. En ja, dat is misschien maar een uniek momentje en op een klein moment. Maar zo'n moment, ja, dat mijn moeder dit natuurlijk ook schrijft, is natuurlijk goud waard. Hier kan je natuurlijk weer misschien wel heel veel energie uithalen en bedenk, dat is natuurlijk ook weer, ja, die dingen, die positieve dingen, die vergeten we ook heel vaak weer. Hè? Daar is volgens mij ook wel eens onderzoek naar gedaan. Na één negatieve uitspraak moeten 7 positieve tegenover staan of zoiets. Voordat het pas weer een beetje gelijk getrokken is. Ook daarin blijf ook zoeken. Hè, als het dan toch eventjes achter de wolken schijnt de zon en al dat soort...
Clichés die altijd waar zijn.
Precies, ja. Dat. Blijf dat ook zoeken, juist ook in de darkness. En ik weet ook nog wel dat in podcast 19 hadden we natuurlijk met Martin en Naomi en hun kinderen. En dat die kinderen ook zeiden van ja, maar papa, mama, weet je, oma kan dit allemaal nog wel. Hè? Dus ook hun de bewustwording van ja, jouw geliefde kan gewoon heel veel nog wel. En is nog wel tot heel veel wel in staat. Geniet daar ook vooral heel erg van.
Mooie toevoeging van je moeder. Geweldig, echt mooi om te horen ook. We zijn alweer een tijdje onderweg. Ik wil de podcast afsluiten met eigenlijk als belangrijkste conclusie: vraag om hulp. Niemand ziet hoe het echt met jou gaat. Soms kan alleen al het delen van een heel klein stukje van jouw emoties anderen helpen om te begrijpen waar jij doorheen gaat. En sommige mensen zullen zo'n vertrouwde persoon worden aan wie je verhaal kwijt kunt. En sommige mensen zijn net even wat praktischer aangelegd en die zeggen, maar kan ik misschien iets voor je doen? Kan ik boodschappen voor je doen? Of moet ik een keertje voor je koken? Kan ik je helpen met de was? Het maakt niet uit wat het is, maar als jij niet deelt hoe het echt met je gaat, zul je die eenzaamheid sterker dan ooit blijven voelen. Mensen met wie het niet goed gaat, die worstelen, die komen heel vaak in een isolement terecht. En het dapperste wat jij te doen hebt, is niet je groot houden, is niet doen alsof je het allemaal wel aan kan, maar is te zeggen, ik red het even niet. Dit gaat mij boven mijn pet. Ik heb hulp nodig. En wanneer het je lukt om dat te doen, kan zelfs in deze reis, waarin echt geen licht aan het einde van de tunnel lijkt te zijn, kunnen er toch ineens allemaal hele kleine lichtjes ontstaan om je heen, waardoor je ja, kunt voelen dat er ook begrip is en steun van anderen, waardoor jij ook weer beter in staat bent om voor jouw geliefde met dementie te zorgen.
Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie, stuur deze podcast dan natuurlijk door. En zeker ook als het om dit thema gaat. Ik denk dat het ook waardevol is om dit te weten en je op deze manier weer te bemoedigen ook.
Te laten zien, ik zie je. Ook al deel je niet altijd met me hoe het gaat, ik zie wel dat jij er bent en wat je allemaal doet.
Heb je nou een vraag aan ons? Of zou je juist een keertje jouw vraag behandeld zien worden in deze podcast? Ga dan naar dementieindefamilie.nl. Daar heb je een contactformulier. Vul dat in, schrijf je vraag erbij. En sowieso reageren we daarop. En ja, ik vind het ook leuk dat we de podcast niet alleen voor jou maken, maar ook samen met jou. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen.
Je kunt ons heel erg blij maken door deze podcast te gaan volgen. Niet omdat wij daar nou persoonlijk zoveel waarde aan hechten, hoe groot het cijfertje is.
Maar ik wel hoor.
Oh, Pieter wel. Maar
elke dag zit ik refreshen en kijken.
Hoeveel zijn
meer,
het er
meer, al? Meer, meer. Oh, weer één erbij. Lekker.
Vooral alle podcast-apps vinden het heel erg fijn, omdat ze dan weten, dit is iets wat bijzonder is. Dit is iets wat belangrijk is. Dit is iets wat we naar boven mogen halen in de zoekresultaten. Dus volg je ons nog niet, als je dat wel doet, super bedankt natuurlijk. Ga dan even naar de app waar jij deze podcast luistert. En als dat op Spotify is, hartstikke mooi. Pak het er even bij en ga naar Dementie in de Familie. Als je dan op volgen klikt, links onder het plaatje, dan volg je ons. Hartstikke leuk. Krijg je natuurlijk ook meldingen wanneer er nieuwe afleveringen zijn. En als je dat gedaan hebt, rechts naast het tandwieltje heb je 3 puntjes. En daar kun je de show mee beoordelen. En die beoordeling van de show, het liefst met 5 sterren natuurlijk, zorgt er wederom voor dat we veel beter worden gevonden en dat er meer mantelzorgers of mensen die zorgen voor een geliefde met dementie op een andere manier of op een andere manier überhaupt te maken hebben met dementie, bijvoorbeeld ook vanuit werk, want we horen dat er ook heel veel professionals zijn die luisteren, waarvoor dank. Ja, hoe meer mensen deze show hoog beoordelen, hoe beter we gevonden worden. Apple Podcast kan natuurlijk ook. Ga dan naar Dementie in de Familie en rechtsbovenin zit een plusje. Zo makkelijk is het. Als je dat aanklikt, dan volg je ons. Hartstikke leuk. Ook daar zijn we natuurlijk erg blij met een beoordeling. Ga dan helemaal naar beneden. Onder de trailer kom je beoordelingen en recensies tegen. Geef ook daar 5 sterren. En als je echt denkt, wauw, ik ben helemaal blij met deze podcast, schrijf daar dan ook eventjes je eigen recensies. Want wij van de Dementie in de Familie podcast kunnen wel zeggen hoe geweldig deze podcast is.
Deze podcast is ook wel echt geweldig.
Hij is echt geweldig. Alleen als anderen het zeggen, dan is het net eventjes wat geloofwaardiger. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter de podcast gevonden wordt. En mocht je dit nou net iets te ingewikkeld vinden, ook vandaag kreeg ik weer een heel mooi mailtje van iemand. Je kunt natuurlijk ook altijd gewoon mailen. Dat kan naar dementieindefamilie@gmail.com. En elke keer lees ik met een warm gevoel in mijn hart alle mailtjes die binnenkomen. En ben ik dankbaar voor ieder mailtje wat we krijgen. Omdat we dan meer zien dan alleen maar cijfertjes of sterretjes. Het gaat uiteindelijk om jou als luisteraar van deze podcast. En wat we voor jou kunnen betekenen. En ieder verhaal wat we daarin zien, daar zijn we intens dankbaar voor.
Deze podcast die maken we geheel vrijwillig en met heel veel liefde, aandacht en energie. Mocht je de podcast nou waarderen en wil je hier graag ook aan bijdragen door middel van een financiële bijdrage, dan kan dat. Ga daarvoor naar de website www.dementieindefamilie.nl. Dan zie je rechtsbovenaan een rode knop met doneren. Kun je meteen direct doneren. Of daarnaast staat een kopje met doneren en dan vertellen we je ook wat over waarom we hierom vragen en wat we er precies mee doen.
Die rode knop is alleen maar als je op je laptop zit.
Ja.
Dus kijk je deze website nou op je mobiele telefoon of op je tablet en denk je nou die website is stuk, want ik zie die rode knop niet.
Waarom is die rode knop niet op de tablet?
Ja, dat is daar niet. Dat kon niet. Maar we kunnen natuurlijk wel altijd, dan kun je natuurlijk altijd kijken in het onder het kopje doneren in het menu. En daar staat ook genoeg informatie en kun je ook doorklikken naar de donatie.
Oh, gelukkig. Dat is heel erg fijn om te horen. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen en dank je wel alvast voor je bijdrage. En voor meer informatie en inspiratie verwijzen we je natuurlijk graag naar de website www.dementieindefamilie.nl. En dan zeggen we weer graag tot volgende week.